openbaar in Hooglied 2 bij de lelie van Lelie der Dalen en de lelie onder de doornen. En we hebben gezien dat de lelie spreekt over het gelovige overblijfsel uit Israël. En specifiek in onze dagen spreekt het dan over de gemeente. En omdat dat de eerste toepassing ook is, omdat het in de eerste plaats in onze dagen vervuld wordt, is dat ook de hoogste toepassing. De lelie spreekt daarmee over de gemeente. Over onze dagen waarin aan de ene kant Christus is een lelie der dalen. Hij heeft nog een lage plaats. Hij wordt in de wereld nog niet in heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid is nog niet openbaar. En aan de andere kant hebben we te maken met een vrouw die lelie is onder de doornen. En de doornen, lees het maar na, bijvoorbeeld in Jesaja 33 vers 12 spreken over de volkeren. Daar is die lelie. En die is uitgezonderd onder de volken. En dat is precies wat Israël ook is eigenlijk. Als een lelie onder de doornen. Maar in onze dagen is dat de gemeente. En het gaat dus ook in onze dagen om de positie van Israël die nog niet openbaar heerlijk is. En zichtbaar is in heerlijkheid. Nou, als het dan gaat over de lelie en het werk onder de lelie in Hooglied, dan gaat het over het verzamelen van zijn lichaam, wat hij nu eerst doet, voordat hij in heerlijkheid verschijnt. En dan bijvoorbeeld in Hooglied 2 vers 16 staat er: mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de lelie. Dus waar vinden we liefde? Nou, bij degene die wijdt onder de lelie. Maar dat gaat over Christus in onze dagen en het tegenwoordig werk wat hij nu doet. Of Hooglied 6, vers 2. Hooglied 4 kom ik morgen nog wel. Daar staat het ook. Maar Hooglied 6, vers 2. Dan is in Hooglied 6, vers 1 de vraag: waar is uw liefste eigenlijk heen gegaan? Waar is die? En dan staat er in vers 2: mijn liefste is afgegaan in zijn hof. Tot de specerijbedden om te weiden in de hoven en om de lelieën te verzamelen. Nou, dat is precies wat Christus in onze dagen doet. Hij is afgegaan naar zijn hof. Kom ik morgen nog op. Maar wat doet hij daar? Hij verzamelt zijn lelieën. Hij verzamelt daar de gemeente. En totdat dat werk voltooid is, zal hij zich niet verschijnen en zal de liefde dus niet opgewekt worden voor de dochteren van Jeruzalem. Nou, dan ben ik in Hooglied 2 vers 3. Ik wil ook nog iets over de appelboom zeggen. Want er staat: als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Nou, het zijn dus geen zure appels. Maar de appelboom wordt hier genoemd. En daar is deze vrouw en daar vindt zij rust. En in het Hebreeuws is de appelboom het Hebreeuwse woordje tapuach. Dat mag je weer vergeten, maar dat is wat het is. En als je dat eenmaal weet, dan kun je dat met je Strong's woordenboek bijvoorbeeld opzoeken. Maar de appelboom zelf vinden we alleen hier en in Hooglied 8 vers 5. Maar dat woord tapuach, dat is afgeleid van het stamwoord nafach of napach. Dat schrijf je met een noen, met een p en met een geet. En als je kijkt hoe dat gebruikt wordt als werkwoord, dan betekent dat zoveel als naar iets blazen. Zoals de Heer Jezus op de discipelen blies en zij ontvang de Heilige Geest. Hij blies op hen. Nou, als je dat in het Hebreeuws zou vertalen, is dat nafach. Het is ook opblazen dus van iets. Nou, een appel bijvoorbeeld, die is eigenlijk, dat is een opgeblazen iets. Dat is opgebold. Dat is een bel eigenlijk, aan een boom. Nou, dat is nafach, opgeblazen. En het is dan ook uitademen. Dan is het andersom. Nou, en de eerste toepassing die je dan vindt is in Genesis 2. Dan zijn we in de hof. Nou ja, hij werd geplaatst in de hof, maar Adam die wordt daar geformeerd. En er staat dan in vers 7. En de Heere God, Genesis 2 vers 7, had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Dus hij was stof, hij was materie. En in zijn neusgaten geblazen, nafach, de adem des levens, eigenlijk de adem der levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Nafach. Hij blies in hem en adem werd als het ware opgeblazen. Zoals een appel aan de appelboom. Maar hij kwam tot leven daardoor. En dat is wat in dat woordje nafach, in dat woord tapuach dus eigenlijk zit. Het heeft te maken met leven door de geest. Je zou het dus als iets geestelijks kunnen zien. Nou, dan heb je aan de appelboom heb je appelen. En in Hooglied 2 vers 5 komen we die dan tegen. Dat zijn dan de vruchten daarvan. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Nou, en als je ziek bent, dan heb je dus appelsap nodig. Ja, de vrucht, appel. Dus het wordt als een gezonde vrucht gezien, als iets wat positief is, iets wat heelt. Maar dat is wat de geest is. Dat is waardoor je genezen wordt. Nou ja, in Hooglied 7 vers 8 vind je het ook nog een keer. Maar de appelboom is een bijzondere boom. En volgens het Bijbelboek Joël wordt de appelboom onderscheiden van de andere bomen des wouds. Hij valt op. En ik heb niet zoveel verstand van de aardrijkskunde van Israël en omstreken, maar het schijnt dat die boom daar opvalt, de appelboom. En dat die ook niet overal kan groeien. Maar als je dan kijkt waar nafach of tapuach nog meer voorkomt, dan kom ik in Jozua 15, daar blader ik even heen. En dat zijn altijd secundaire verwijzingen die in zichzelf niet zoveel te vertellen hebben, maar toch via die woorden veelzeggend zijn. In Jozua 15... En jullie weten dat het Bijbelboek Jozua voor een groot deel bestaat uit een beschrijving van wie welke stad erft en waar men naartoe gaat. En dan staat er in Jozua 15 vers 53 in een lange lijst. Nou ja, er worden een paar steden verdeeld, hè. Asdod en het gaat om Gaza. En dan kom ik in vers 5 en dan staat er Enap en Estemo en Anim en Gozen en Holon en Gilo. 11 steden naar dorpen. Arab en Duna en Ezan en Janun en Bet Tapuach. Daar heb je Tapuach en Afeka en Humta en Kiryat Arba. Die is Hebron en Sion. 9 steden naar dorpen. Hier worden steden verdeeld. En die worden gegeven aan Efraïm, van de stam Efraïm. En daar heeft Tapuach dus mee te maken. Dat is eigenlijk erfdeel van Efraïm. En verder kan je in de geschiedenis van Jozef, kun je daar niet zoveel mee. Maar het zit daar gewoon in. Het is het gebied in ieder geval van Efraïm. En Manasse en Efraïm, die hebben daar altijd mee te maken. Je vindt het ook in Jozua 17 vers 7. Laten daar nog even naartoe.
Maar Steven, ik heb een vraag. Boven hoofdstuk 15 staat het erfdeel van Juda. Boven hoofdstuk 16 staat het erfdeel van Efraïm.
Ja, nee, ja, Manasse en Efraïm hebben met elkaar te maken. Ik moet eventjes vers 8 van hoofdstuk 17 er ook bij lezen. Daar staat namelijk, Manasse had wel het land van Tapuach, maar Tapuach zelf aan de landpalen van Manasse hadden de kinderen van Efraïm. En dat is waar het om gaat. Dus je was iets te snel met je vraag.
Sorry.
Ja. En dat is niet erg, want dat is precies de bedoeling. Ja. Maar het is het gebied van Efraïm dus. En normaal kun je dus niet zoveel met dit soort versen, want het zijn lange lijsten. Maar dan zit dat woord er ineens tussen. En je mag het zelf nazoeken. Dit woord komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Het zijn bijzondere woorden. Ja, en ik denk dat dit soort lijsten ook daarvoor gebruikt worden. Om kleine hints te geven van, hé, je bent niet zomaar bij een boom. Je bent bij de appelboom, die hoort bij Efraïm. En daar is die vrouw naartoe gegaan om te rusten. Nou, en dan heb je de lelie die groeit en verzameld wordt, maar het wordt wel gekoppeld aan Efraïm eventjes. Bij de appelboom. En ja, dat is toch iets wat... Het zou gaan over die bezweringen, maar ik wilde dit jullie niet onthouden. Want dat zit er hierachter in die verse ervoor. En dan ga ik weer terug naar Hooglied. Hooglied 2. Want daar is zij dus. En in Hooglied wordt het nog sterker, wordt het poëtisch gezegd, wordt er zelfs gezegd, jij bent die appelboom, hè? Nou, en hij voert mij dan in het wijnhuis. Nou, dat heeft ook met het nieuwe verbond te maken. En ik ga nu eventjes iets sneller, omwille van de tijd. En we lazen net al over die flessen en die appelen in vers 5. En dan staat er, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Nou, als je het heel plat leest, dan moet je concluderen dat ze blijkbaar liggen. Ik bedoel, anders zou ik ook niet weten hoe dat werkt. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Het is blijkbaar een innige verstrengeling die plaatsvindt. En toch zijn ze hier niet bij elkaar. Het is een uitspraak van wat zij wil. En wat de man wil. Maar het is nog niet tot stand gekomen hier. Het blijft op een bepaalde afstand. En dan krijg je die bezweringsformule in vers 7. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. En dat is precies dezelfde als in Hooglied 3, vers 5. Dus weer die bezwering, nou daar ga ik dan nu niet meer op in, van de dochteren van Jeruzalem. En er zal een moment aankomen dat die liefde dus wel opgewekt wordt, maar tot die tijd is die vrouw dus onder de appelboom. En tot die tijd is de man dus bezig met het weiden van de leliën in de hof. En tot die tijd zijn de dochteren van Jeruzalem bij de reeën en de hinden. En nou hoop ik dat je... Het zijn plaatjes van verschillende personen die eigenlijk over dezelfde dingen spreken dus. Want waar is het Joodse volk, waar is het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, of waar is iemand die de waarheid zoekt in onze dagen? Waar zijn die dochters van Jeruzalem die straks de Heer zullen aanroepen? Die zullen niet zijn in de stad, maar voor zover ze nu bewaard worden, is dat onder de reeën en de hinden. En dan moet je dus concluderen, dat spreekt ook op een of andere wijze over ons. Want daar zijn ze nu. En er komt een moment dat ze weer aan Jeruzalem gekoppeld zijn. Maar nu worden ze verbonden aan de reeën en de hinden, staat hier. De reeën en de hinden des velds. Nou ja, de reeën, dat is het Hebreeuwse woordje tsabot. En dat komt van tsaba. En dat betekent zoveel als zwellen, opzwellen. En dat kan positief zijn of negatief. Het wordt ook vertaald met verheffen. En dat kan ook positief of negatief zijn. En als je weet, het is zwellen, net als zo'n appel die opgeblazen wordt, heeft dus dat woordje reën daarmee te maken met zwellen, opzwellen. En daarmee ook vol worden, daar wordt het ook mee vertaald. Of groter worden, of toenemen in aantal. En dit woord wordt dan gebruikt bijvoorbeeld als er gesproken wordt over Abraham en dat zijn zaad zal toenemen. Of als er over Efraïm gesproken wordt. Het wordt niet letterlijk zo gebruikt, maar dan wordt er gesproken over een volle menigte. Uw nageslacht zal zijn tot een volle menigte, het zal toenemen. Nou, dat wordt verbonden aan die reeën. Alleen in een andere toepassing van dat woord. Nou ja, dan ben je, als het goed is, samen met Romeinen 9 tot 11, ben je in onze dagen de vervulling van de belofte aan Abraham en aan Jozef en Efraïm. Die wordt in onze dagen al vervuld. En er staat dat de Heer die zal dat werk volbrengen totdat de volheid zal ingegaan zijn. Hè? Staat in Romeinen 11 vers 25 en 26. als het werk onder de reeën klaar is, dan zullen de dochters van Jeruzalem de liefde opwekken. Dan zal er een verbinding tot stand komen namelijk. Dan zullen zij weer één worden. En hetzelfde is het met de hinden. Dat is het Hebreeuwse woordje Ayala. Ik weet niet of ze ook geluid maken. Ayal. En dat wordt vertaald met versterken. Als innerlijke kracht. Volwassen worden, dat is eigenlijk ook sterk worden. Nou, dat is Ayal. En de hinden die worden niet zozeer gezien als sterk, maar ze hebben wel een bepaalde innerlijke kracht. Nou ja, het wordt dus vertaald met sterk en machtig zijn. Het wordt vertaald als de ram of de hinde. En dan is het een sterk dier, namelijk een snel dier. Maar het wordt ook vertaald met een bos of een groep hoge bomen. Dat is in Genesis 12, vers 6. En het wordt ook vertaald, daar ga ik even naartoe, in Genesis 35, met eik of terebint. Genesis 35. Vers 4. Jacob is dan, die komt dan weer bij Bethel en er staat in vers 1, daarna zei de God tot Jacob, maak u op en trek op naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar, dien God die u verscheen, toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Je moet een altaar maken en toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, dien God die mij antwoordt, ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom, en dat is dat woordje Ayala, die bij Sichem is. Ja, en als iets verborgen wordt onder de eikenboom die bij Sichem is, dan heb je per definitie eigenlijk te maken met onze dagen. Nou ja, en de vreemde goden worden daar verborgen, ja, om ze nog een keer op te kunnen graven. Zodat ze niet verloren gaan, maar zalig zouden worden. Dat zit erachter. Maar dat zijn de reeën en de hinden in andere Bijbelboeken. En nou ja, Jacob die verbergt hier het een en ander. Hij deed dat trouwens eerder ook al voordat hij Esau ontmoette. Toen had hij zijn familie in twee delen, in twee kampen verdeeld. En zodat als het met de ene kant fout zou gaan, dan had hij nog een ander deel. Nou, dat is hier precies hetzelfde. Jacob doet dat continu, hè, dat truc. En dat is dan dat bekende Mahanaim. Hè, twee kampen, twee delen. Maar dat spreekt ook over onze dagen. Van als het ene deel van Israël niet wil, dan ga ik via het andere deel. En dan komt het later wel weer samen. Nou, dat is heel het leven van Jacob zo. De hele lust van Jacob, want daar begint zijn omwandeling en gaat hij naar Laban, is een tweedeling. Twee kampen, elke keer weer. En dan vindt hij een vrouw. Nou ja, met zijn vrouw gaat het ook in tweeën. En uiteindelijk heeft hij dan de vrouw die hij wil en die doet precies hetzelfde als Jacob. Die neemt dan die terafie mee. Die ligt haar eigen vader op vervolgens. Die past bij Jacob. Maar dat heeft allemaal profetische waarde. Dat zit erachter. Nou, en hier hebben we dan te maken met die eik of terebint. Wat in Hooglied dus de hinden zijn. En trouwens ook Jozef ging naar Egypte en Jacob, om vervolgens, ja, een soort tweedeling te vormen, waardoor heel Israël uiteindelijk zalig kon worden. Nou, en daar zijn dus die dochteren van Jeruzalem. En dan na Hooglied 2, vers 7, vinden we weer een scènewisseling. Zoals we elke keer zien, want het is een pauze of een rust. En als onze bedeling dus voorbij is, of als de verborgenheid ten einde is, dan gaat het over een andere boeg. Nou, en dan krijgen we wederom dus in Hooglied. Dan zien we ineens, hé, dat is de stem mijns liefste, ziet hem, hij komt. Want op het moment dat het de tijd is, dat de pauze voorbij is, dan is het tijd om te komen. En dus, hé, ik hoor hem aankomen, ik zie hem. Nou, hij komt in grote kracht en heerlijkheid straks. Alleen dat zal een heel proces zijn. En hij komt springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Het heeft met nieuw leven te maken. En dan mijn liefste is gelijk een ree, daar heb je hem. Of een welp der herten, ziet, hij staat achterom onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de tralien. En je ziet weer zo'n schilderij waarin die vrouw van onder die appelboom daar in de verte ineens die man ziet verschijnen. Maar het komt nog niet helemaal nader tot elkaar. Pas in Hooglied 8 is dat helemaal verbonden. Nou ja, en dan ineens is het lente, hè? De winter is voorbij, staat er in vers 11. En de plasregen is over. Ja, dat is aanbreken van nieuw leven. Aanbreken van het nieuwe verbond. Ik bedoel, staat toch in Matthäus 24 dat als de takken weer uitspruiten van de boom, van de vijgenboom, dan weet je dat de zomer nabij is. Dan is de winter is voorbij en dan gaat het weer groeien. Dan staat Israël weer tot leven. Nou, dat wordt hier heel poëtisch uitgebeeld nadat die bezwering voorbij is. Als de liefde opgewekt wordt. Nou ja, en dat is dan, want ik moet echt verder gaan. Dan wordt zij geroepen door die man. In vers 14, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots. Ja, daar is zij verstopt. Ineens zit ze niet meer onder de appelboom, maar is ze in de steenrots. Maar wat is de steenrots? Dat is gewoon Petra. Nou ja, in onze dagen is het Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En als je dus rust zoekt, dan moet je daar zijn. Dan kom je dus in het gebied van Efraïm, onder de appelboom, maar dat is ook de steenrots. Maar in de toekomst zal het letterlijk verzameld worden in Petra en zullen ze het land weer ingaan. Nou ja, en dan mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ja, die wijdt onder leliën, want hij zal zich omhullen met de gemeente. Nou ja, en totdat de dag aankomt, staat er dan in vers 17, en de schaduwen vliegen. Dus het is profetie en het is prachtig hoe dat verhuld wordt in deze poëzie. En dan ga ik echt nu naar Hooglied 8 nog even. Ja, wat was het voor broodje? Dan moet ik heb ook wel zin. Maar alles op zijn tijd. We beginnen met de geest en we eindigen met... Ja, dat moet je niet hardop zeggen nu. Maar we danken de Heer ervoor, toch? Maar ik zou hier iets sneller doorheen gaan. En niet alle schriftverwijzingen nalopen. Maar in Hooglied 8 vinden we ook weer een scène die overeenkomsten geeft. En waar we die bezweringsformule als laatste vinden. Dat is in Hooglied 8 vers 4. En daar staat in vers 1, och, dat gij mij als een broeder zijt waard, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik u op straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ja, dit is weer een heel ander plaatje, dit heeft niks te maken met een natuurlandschap en een appelboom waar zij zit, maar een ander perspectief. En dit is het perspectief van de vrouw. De vrouw die op zoek is naar de man. En ja, het is wat cryptisch, maar wie is deze vrouw hier in Hooglied 8 vers 1, die hier vraagt aan de man of hij als een broeder zou kunnen zijn? Nou, die vrouw die wordt hier uiteindelijk genoemd in Hooglied 6 aan het eind. Daar staat in vers 13, keer weder, o Sulamit. Keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gij lieden de Sulamiet aan? Zij is als een rij van twee heren. ja, Sulamit, dat is eigenlijk ook gewoon weer shalom, de vrede. Dit is een oproep aan het volk Israël om weder te keren en weer naar de vrede terug te keren. Om verbonden te raken met haar heren, haar man. Maar zij is als een rij van twee heren. Want zij wordt gezien als twee kampen. We hadden het net al eventjes over dat Mahanaim. Maar straks zal zij wederkeren als één. Maar in onze dagen is zij nog twee. Wanneer zij tot vrede komt. Nou, die oproep en die weg, die begint dus hier al. En dat gaat door in Hooglied 7. En dan in Hooglied 8 vinden we eigenlijk de climax. En dan vraagt zij aan de man of hij toch als een broeder zou zijn. Ja, dat klinkt wat poëtischer en als liefdestaal. Maar eigenlijk is het gewoon als een roep om verbondenheid en hulp. Want de broer is anders dan de man degene die de familie zou beschermen. En ik breng eventjes in herinnering de geschiedenis van bijvoorbeeld Dina en de Sichemieten. Op het moment dat Dina aangetast werd, zeg ik het maar even, kwamen de broers, die kwamen eventjes orde op zaken stellen. Die kwamen het zaakje regelen. Die gingen iets te ver, hè, dat leidde ook weer tot consequenties. Maar dat is wat de broeder zou doen. En ze zegt dus eigenlijk hier van, was je maar mijn broer, want dan zou ik bescherming hebben en dan kon ik normaal over straat gaan. Want dan kon ik zeggen, je bent mijn broer en dan kon ik als gemeenschappelijk, want je bent familie, kon ik je kussen, kon ik gemeenschap hebben, zonder dat ik er verkeerd op aangekeken werd. Van wie is dat? De ene. Ja. Och dat gij mij dus als een broeder waart. Ze zoekt dus bescherming. En de vrouw die verlangt dus dat de geliefde nu niet alleen haar man is, maar ook haar broeder is. En dat klinkt in onze oren misschien best wel raar. Hè? Zuigende de borsten met uw moeder, onze moeder. Maar het gaat dus om de betekenis en om de typologie. Het gaat om de familieband. Want typologisch hebben zij hetzelfde moedervolk. Degene die straks komt in eerlijkheid, Christus en de gemeente, en Israël in de toekomst wat tot geloof komt, hebben dezelfde oorsprong. En dat is de crux van dat hele boek. Dat het niet zomaar twee losse elementen zijn die samengevoegd worden, maar dat ze dezelfde oorsprong hebben. Dat ze voortkomen uit dezelfde beloften die gedaan zijn in het verleden. En nu doet die vrouw dus een beroep op die familieband. Ze doet eindelijk een beroep op het oude woord van God. En ze vraagt eigenlijk van, nou ja, wees dan mijn broeder. En laat zien dat wij op die manier verbonden zijn. En Israël wordt dus eigenlijk bekend aan zichzelf hier. Nou ja, de broer. De broer die zou eigenlijk zorgen voor bescherming. En wanneer je weet dat iemand de broer is en familie is, dan heb je ook geen gezeur dus over iemands afkomst. En van wie is deze vrouw een bezit? Want hé, dat is de zus van diegene. En er is dus geen verachting daardoor. Ik haal eventjes Matteüs 12 vers 47 aan. Matteüs 12 vers 47. Nou ja, vers 46. En als hij nog tot de scharen sprak, ziet zijn moeder en broeders stonden buiten zoekende om hem te spreken. En iemand zeide tot hem, tot de Heer Jezus, zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken. Maar hij antwoordde en zeide tot degene die hem dat zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zeide hij, zie, dit zijn mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. En dat is wat het zou zijn. Het zou verbonden zijn door geloof. Door eenheid in geloof. Door het gemeenschappelijke leven wat ze hebben. En daarom gaat het over de toekomstige bekering van Israël, waarin zij deel krijgen aan dat leven wat wij nu al hebben. Dan blader ik ook nog even naar Deuteronomium 22, vers 1. Staat in de wet: gij zult uw broeders os of kleinvee niet zien afgedreven en u van die verbergen, en gij zult ze uw broeder ganselijk weder toesturen. Dus als er iets mis is met je broeder en met het vee van je broeder, dan zou je te hulp schieten. Zoals wij ook onze broeders en zusters te hulp zouden schieten als we zien dat ze, als er iets afgedreven is van ze. En indien uw broeder niet nabij u is of gij hem niet kent, zo zult gij ze binnen in uw huis vergaderen, dat zij bij u zijn, totdat uw broeder die zoeken en gij ze hem wedergeeft. Alzo zult gij ook doen aan zijn ezel, en alzo zult gij doen aan zijn kleding, ja, alzo zult gij doen aan al het verlorene van uw broeders, dat van hem verloren zal zijn, en dat gij zult hebben gevonden. Gij zult u niet mogen verbergen. Hij mag niet wegkijken bij het leed van zijn broeder. Want dat is wat broeders zouden doen. Die zouden dus niet wegkijken juist. En elk ander zou kunnen zeggen, ja, wat heb ik ermee te maken, uiteindelijk. Maar dat kan je niet doen als het je familie is. Nou, en dat staat dan zo in de wet. Maar in Spreuken, ja, ik ga er niet meer naartoe, maar in Spreuken 18 vers 19, daar staat van, ja, maar het wordt wel lastig als je broer je vijand wordt. Want wat doe je dan? Normaal zou de broer namelijk tot bescherming zijn. En als het je vijand wordt, ja, dan wordt het een lastige situatie. Nou, en er waren twee broers die elkaars vijanden werden. Dan ben ik in Genesis 4, vers 9. En dan wordt er gevraagd van, ja, waar is je broer? He? Heb je geholpen? En wat zegt Kain dan? Ben ik mijn broeders hoeder? Van wat heb ik ermee te maken met hem? En daar ligt eigenlijk de fout van Kain in zijn ongeloof. Dat hij keek weg van. Hij deed niet wat hij met zijn broeder zou moeten doen. Hij deed juist het tegenovergestelde. Het legt juist zijn hart bloot. Want de broer zou juist wel hoeden. De broeder zou juist wel waken over zijn broer. En zorgen dat het hem goed gaat. En hem beschermen en opkomen voor zijn broer. Maar hij zegt: ja, ben ik mijn broeders hoeder? Echt niet. Hij ontkent zijn broederschap. En dat is zijn zonde. En het is ook nog een hele mooie, maar ook te veel om nu aan te halen. Op het moment dat Abraham in het beloofde land is en dan komen ze terecht in Egypte. Lees het maar eens na in Genesis 12. Dan zegt hij tot Sara van, nou zeg maar dat ik je broer ben. En niet je man. Want daardoor zal het ons wel gaan. En dat doet hij dan niet om haar te beschermen, maar om te zorgen dat ze overleven. Dat is typologisch, dat heeft te maken met ook met onze dagen weer. Met die familieband die er wel degelijk is. En dan zegt Abraham, ja, maar ik heb ook niet gelogen laten, want ze is waarlijk mijn zuster. Hè? Dat is in Genesis 20 vers 12. Maar daar vind je ook die broer-zusrelatie dan terug. Maar ja, dat is dan voor een andere keer. Maar in Hooglied 8 vers 1 staat er, en ik ga weer terug dan. Kun je niet mijn broer zijn? Waart gij maar als mijn broeder, zuigende de borsten mijner moeder. En als ik u dan op straat zou vinden, ik zou u kussen, zonder enige schaamte. En ook zouden zij mij niet verachten dus. Maar straks zal blijken dat Christus en de gemeente haar broer is. En hier is het een vraag waar straks zal blijken dat het zo is. En niet de Joodse leidslieden, maar wij zijn dat dan. Want zij zorgden dus niet voor haar. Zij sloegen haar en trokken de bruidssluier af. Nou ja, het kleed, het hoofd, de bedekking, de heerlijkheid. En ja, wat is dat dan, zuigende de borsten mijn moeder? Dat heeft te maken met het leven wat voortkomt uit de moeder en de zegeningen die daaruit voortkomen. Het gemeenschappelijke leven. En de borsten sowieso, die zijn een uitbeelding van trouw en van vertrouwen. maar ook van weldaad en zegeningen en heerlijkheid. Want ja, als een zuigeling aan de borst is, dan komt daar melk als beeld van het woord van God uit voort. Dat heeft te maken met het nieuwe leven. Met de heerlijkheid van dat nieuwe leven. Het is dus dan een bron van leven en dus van weldaad en overvloed. Nou, en dan staat er in vers 2, ik zou u leiden en ik zou u brengen in mijn moeders huis. Nou, dat moeders huis hebben we ook al een keer gezien. Maar nu is het het uiteindelijke huis in de toekomst, wanneer zij terug zullen keren naar Jeruzalem. Dat zullen we in vers 4 nog zien, want dan is zij niet meer bij de reeën en de hinden. Dat staat er dan niet meer bij in vers 4. Zij doet dus een beroep op de oude belofte van het woord van God. En als we daar dan aankomen, dan, ja, dan staat erin, gij zoudt mij leren en ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Nou, hier gaan de commentaren ook duikelen ook over elkaar heen, want dit zegt de vrouw tot de man. Ik zou u leren. En dan is de vraag van hoe zou de vrouw dan de man leren? Maar waar het om gaat is dat zij een eenheid uitbeelden. Het is de eenheid onder het nieuwe verbond. En zij als de vrouw is eigenlijk de heerlijkheid van de man. En als de man spreekt, dan gaat dat via de vrouw. En komt het naar buiten. En leren is niet alleen maar dat de een zijn mond houdt en de ander wat zegt. Maar dat zij onderwezen wordt en dat zij samen deel hebben aan dat nieuwe verbond. En daarvan nemen, daarvan eten. Nou, en dan weer krijg je dat vers. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Dat zagen we ook al in Hooglied 2. Dus er is eenheid, er is verbondenheid. En dan vinden we wederom in vers 4 die adjuratie. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt totdat het dezelfde lust. Maar nu is zij dus niet meer onder de reeën en de hinden. Maar is het tijd om daadwerkelijk tot geloof te komen. En dan krijg je dus weer in vers 5 dat vers van wie is die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefde. En nu is het niet meer de vrouw alleen, maar nu is het de man en vrouw die dus samen uit de woestijn verschijnen. Zij leunt op haar liefde. En daar komt ze dan. En dat is de uiteindelijke vervulling dan van die profetieën die we zo vaak tegenkomen. Bijvoorbeeld in Habakkuk 3 of in Micha 2. Dat zij zullen komen vanuit de woestijn. Maar wat wordt er dan gezegd? Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. En daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. En daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. En dit is voor de goede verstaande. Je bent hier eigenlijk in een nieuwe generatie terechtgekomen. Want we lazen net nog over de appelboom in Hooglied 2. Maar daar is blijkbaar iets voortgebracht. En dat verschijnt hier en dus wordt hier aan gerefereerd. Van daar ben je al verwekt. En het is nu al wat later, maar als straks Israël tot geloof komt en bekend wordt aan zichzelf, dan zal zij inzien dat haar bekering al tot stand gebracht is via het werk wat aan de gemeente begonnen is in het verleden. Onder de appelboom. Daar begon dat al. Daar begon de verlossing van Israël al. En dat zal uitmonden in de bekering van de dochteren van Jeruzalem en de totstandkoming van die troon weer in Jeruzalem. Maar dat begint al in onze dagen, of dat is al begonnen in onze dagen, onder de appelboom. En dat zal haar bekend worden straks. Daar heb ik u verwekt. En daar begon het. En dat is één volk straks. Met een hemelsdeel, het witte deel, en een rood deel, het aardse deel. En al zo zal heel Israël zalig worden, zou ik eraan toe moeten voegen. In Romeinen 11. Want dat zijn niet twee volken, het is één volk. Maar met een hemelse kant en een aardse kant. Nou, en vervolgens komen ze dan uit de woestijn en denken eraan, dat is Christus en de gemeente en Israël. Het hele volk. Dat zal een prachtige optocht worden, want daar zijn wij bij. En hoe dat eruit ziet en of we elkaar zo herkennen, ja, dat is niet belangrijk. Maar we zullen daarbij zijn. Ja, Israël wordt dus bekend. Nou, en dan is die man dus blijkbaar nu de grote broer ook. Hij is de man, maar ook de grote broer. En die vrouw, ja, die is tevens dus dan de zus. En dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Want het gaat dan nog eventjes door. In vers, eens even kijken. Vers 6 vinden we dan de verzegeling van de liefde. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood en de ijver is hard als het graf en haar kolen zijn vurige kolen. En daar ga ik dan nu maar niet op in. Vlammen des Heren, maar dat heeft ook allemaal te maken met herleving van het woord van God en dat zij hun functie weer zullen vervullen dan. Denk gelijk aan Jesaja 6 bij die vurige kolen. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten. Nou, met een beetje goede wil zit je gewoon in 1 Korinthe 13 hier. Alleen dat wordt al dan vervuld in onze dagen. Maar dat zal straks voor heel Israël zo zijn. Dat is namelijk de liefde van het nieuwe verbond. Maar wat wordt er dan gezegd door de broer? En dat wilde ik nog even doen. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borst heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Staat er dan. Het perspectief verandert hier. Het perspectief verandert van de vrouw naar de man, die ook de broer is. En die zegt van ja, wij hebben ook nog een kleine zus. En hier wordt het even lastig. Want dan denk je, ik heb hier te maken met een vrouw en die vraagt, kan je niet ook mijn broer zijn? Maar die blijkt dan de zuster te zijn. En in de ogen van die man in vers 8 is zij nog maar een kleine zuster. En dat is de hele clue van dit hoofdstuk. Het is niet iets anders ineens. Het is alleen het perspectief van de man. En die ziet die vrouw als haar zuster. We hebben een kleine zuster die nog geen borst heeft. Dat is die zus, maar ze is nog klein. Dus dat zijn niet twee vrouwen, dat is één vrouw. En dat maakt poëzie lastig. Het is één verhaal met meerdere personen, maar typologisch gaat het hier over dezelfde. Een kleine zuster en ze heeft nog geen borsten. Nou ja, natuurlijk, ik kan me er makkelijk van afmaken, dat is mijn conclusie. Zoek het zelf op. Maar we hebben niet meerdere volken. Er zijn er niet twee. Er is één volk straks. Nou, en zij hebben nog een zuster. Het koninkrijk namelijk zal aanbreken op aarde, zal geopenbaard worden op aarde. En dat is wat die kleine zuster is. Die dochteren van Jeruzalem zijn inmiddels tot geloof gekomen. Dat wordt één met die vrouw. En zij zegt, word mijn broer. Hij is de broer en zij is dan nog maar klein. Het koninkrijk is namelijk nog maar prematuur. Wanneer de Heer verschijnt in heerlijkheid, dan begint dat in Jeruzalem. En dan moet dat nog helemaal uitbreiden. En dan blader ik even naar Matteüs 24, vers 30. Matteüs 24. Vers 29. Er zal een grote verdrukking zijn, hè, voorzegd door de Heer. En er staat, en terstond na de verdrukking, vers 29, van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is de toekomstige verschijning van de Heer. Maar dat is nog maar het begin. Want dan zal hij zijn engelen uitzenden en dan wordt Israël vergaderd en dan gaan ze vanuit de woestijn, gaan ze het land in en dan ben je al wat later. Maar dan is het koninkrijk alleen nog maar in Jeruzalem. Zij heeft nog geen borsten, zij heeft nog niet de levenskracht om de zegeningen van het nieuwe verbond uit te delen aan ieder die wil. Nou, en dan blader ik even naar hoofdstuk 25, vers 31. Dan ben je al veel verder. Want dan zijn alle onnutte dienstknechten uitgeworpen. Dan zijn de vossen gevangen, Hooglied 2. En dan staat er, wanneer de Zoon des Mensen, vers 31, komen zal in zijn heerlijkheid. Maar dat is niet dezelfde als Matthäus 24, vers 29 en 30. En al de heilige engelen met hem, dat is wel de gemeente, dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. En dat is pas na 33 jaar. Na die periode. En dat is een hele periode. Dus het koninkrijk begint prematuur. Een kleine zus zonder borsten, zegt die grote broer, Christus en de gemeente. We hebben een aards Israël, maar het is nog maar prematuur. Maar het zal langzaam uitgroeien tot een wereldrijk. Het rijk van Christus. En daarin zal men 1000 jaar heersen. Maar dat is een periode dus. Nou, en wat staat er dan? Ik ga terug naar Hooglied 8 in vers 9. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij dan onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Nou, wat moeten we dan met haar op het moment dat zij wel volwassen is? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. Zonder nu bewijs, ik denk gelijk aan Nehemia en de herbouw van de stad. De muren worden gebouwd en vervolgens wordt de hele stad gebouwd. En de tempel. Maar dat is een uitbeelding van de bouw van het koninkrijk in de toekomst op aarde. Nou, dus wat moet er gebeuren nog? Er moet een muur gebouwd worden, er moet een paleis gebouwd worden. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Nou, dan ben je ook nog met de tempel. Het koninkrijk wordt gebouwd en dat duurt even. En wat zegt ze dan in vers 10? En dit is poëzie, maar ik hoop dat je het kunt volgen. Ik ben nu een muur. En mijn borsten zijn als torens. En toen was ik in zijn ogen als één die vrede vindt. Na die periode, als het koninkrijk gebouwd is, dan is zij volwassen en dan is zij in staat om te heersen. En dan zegt zij, mijn borsten zijn als torens. Het is stevig en het leven kan uit mij voortvloeien. En dan zegt hij, broer, oh, dan is het nu tijd dus voor de bruiloft. En de 1000 jaar kunnen aanvangen. Dan kunnen we nu. Dat is gewoon poëtisch taalgebruik, maar dit is het profetisch woord. Het is maar één vrouw, maar vanuit verschillende perspectieven bekeken. En dat zit allemaal in dat Hooglied. En ja, het is prachtig natuurlijk, maar je zult het wel zelf na moeten zoeken. Maar zij zal een muur zijn en zij zal een vesting zijn en zij zullen rustig wonen dan, vanuit dat koninkrijk.